Wij zingen thans uit Psalm 42, het derde en het vierde vers. Lezen uit het woord van God, uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het vierde hoofdstuk.
Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van den Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon, en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam God door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, dient gij degenen die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vlees het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, nog verfoeid. Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Toch in het goede te allen tijden ijveren is goed, en niet alleenlijk als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, tot Christus een gestalte in u krijgen. Doch ik wilde, dat ik nu tegenwoordig bij u ware, en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want daar is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van den berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want daar is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn vele meer dan dergene die den man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene die naar den geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.
Laat ons ons verootmoedigen voor de Heere en hem om zijn genade smeken. O grote en barmhartige God, breng ons onder de indrukken van uw aanwezigheid. Dan zullen onze ogen niet hoog en dan zal ons hart niet verheven zijn. dan zullen we niet wandelen in dingen die ons te groot en te wonderbaar zijn. Dan zullen we beseffen dat we stof en as zijn. En ons deswegen voor u verootmoedigen, die grote God, voor wiens aangezicht de engelen zich nederbuigen, die u zelf met het licht als met een kleed bedekt, die de hemel met zwartheid bedekt en die de aarde gemaakt heeft als een voetbank van uw voeten, die in het hoge woont, maar die ook nederziet op de mensenkinderen die naar uw beeld geschapen de strijd tegen u hebben aangevangen en die tenzij door uw genade overmocht blijven voortgaan om te miskennen dat gij onze Heere, onze Koning en onze Weldoener zijt. Nu heb u ons het woord der zaligheid verkondigd en u brengt ons ook vanavond met onze gezinnen in uw bedehuis. Heere, wil dan uit ons hart verdrijven al die verkeerde, die omzwervende en afdwalende gedachten. Wil die hardheid en die natuurlijke aanleg tot weerstand tegen u en tegen uw kind Jezus uit onze zielen uitnemen en wil plaats maken in ons leven door uw Heilige Geest, opdat de Koning der Ere ons hart zou binnenkomen en wij ons zouden buigen onder het zachte juk wat hij de zijne oplegt en uw voetstappen zouden mogen drukken de tijd die ons op de aarde nog over het is. Want ge hebt het ons geopenbaard, broeders, dit zeg ik u, dat de tijd voortskort is. Heren, wij weten immers de dag van onze dood niet. En wij worden er elke week weer opnieuw bij bepaald dat het leven voortgaat, dat het slechts een schaduw is, dat we ons haasten om voor uw rechterstoel te verschijnen, dat er maar één ogenblik is, een voetstap, een schrede, een handbreed tussen ons en tussen de dood. En als we dan voor uw rechterstoel zullen staan, en we zijn niet door dat bloed van Jezus Christus verlost van onze zonde, hoe zullen we het maken? Gehoord te hebben van de weg der zaligheid, geweten te hebben van onze grote schuld voor God, en dan nimmer ons hart gebogen onder uw zalig evangelie, nimmer uw dienstknecht of dienstmaagd geworden zijnde, onze nek verhard hebbende, zowel tegen het lieflijk gefluit van het evangelie, als onder de zware tonen van de donderende wet, altijd gezegd wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wat heb ik te doen met David? En wat deel hebben we aan de zoon van Isaï? O God, bewaar ons voor dat oordeel der verharding, want dan zullen we straks op 1000 vragen niet één te antwoorden hebben. Dan zullen we met beschaamde kaken verwezen worden naar de plaats van eeuwig af en wee. We zullen het vloekvonnis moeten aanhoren, deze die niet gewild hebben, dat ik koning over hun zij ben. Sla ze voor mijn voeten dood. O God, dan ware het beter nimmer geboren geweest te zijn. Maar doe ons nu, terwijl we nog leven, onder de indrukken daarvan de weg ten leven zoeken, die u ons toch openbaart hebt in onderscheiding van het heidendom. Heere, gij zegt het toch in uw woord, dat we niet behoeven verloren te gaan. Dat er een weg ter ontkoming geopenbaard is, dat er redding is zelfs voor de grootste der zondaren, dat we daar ernst mee zouden maken en aandachtig zouden letten op hetgeen gij tot ons te zeggen hebt, ook in deze avondstond. Ach, maak u ons hart eens week en zacht, vernieuw het, Heere, tot uw vrede. Wil gij erin wonen met uw goddelijke genade, opdat we uw stem zouden horen als de stem van hem die de doden levend maakt. En komen, gelijk eenmaal de knechten van Benadab, met de koorden der veroordeling om den hals, maar smekende om genade, gehoord hebbende dat Israëls koningen goedertieren koningen zijn, om zo met de blinden te mogen uitroepen gezeten aan de zijde van de weg, zoon David, ontferm u mijner. Heere, maak vanavond ook uw weldaan wonderbaar in het midden van ons. Trek eruit de macht van de duisternis, ook onder onze jeugd. Breng het toe tot de gemeente die eenmaal eeuwig uw lof zal zingen. Denk u aan onze kindertjes, heren. Wil uit hun jonge hart uw lof doen opstijgen. Denk u ook aan onze jonge mensen. Help u ze staan in de kwade dag. Omring ze trouw met uw engelen, die ge uitgezonden hebt als gedienstige geesten. Ter wille van degene die de zaligheid zullen beërven, houd u ze vast met de band van uw goddelijk woord. Doe ze toch zien dat de wereld voorbij gaat, opdat ze in hun jeugd ten Heere zouden vragen. Want u hebt beloofd, en die me vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heere, wil uw knechten zegen, ook hem uw dienstknecht. En al de ambtsdragers in uw gemeente, doe ze put uit de volheid van Christus. Wil ook in ons hart die vermakingen werken door uw heilige geest, omdat we al lerende geleerd werden. Gedenk ook aan al uw dienstknechten, heren, ook de ouderlingen en de diakenen. Heer, het is veel dat we van u vragen, maar u zijt ook zo rijk. U zijt zo groot, u hebt zoveel om te geven. En we hebben aan alles gebrek, naar lichaam en naar ziel, ach, schenk dan uit uw volheid alles wat wij behoeven. Om tot eer van uw naam te leven. Dat strekt tot de zaligheid van onze ziel. Schenk het ons uit vrije gunst. Die eeuwig u bewoog. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 69, het vierde en het zesde vers. Heren, wij willen vanavond het woord van God bedienen uit de 14e zondag van onze Heidelberger Catechismus. De vragen 35 en 36 met de antwoorden. Vraag 35 vraagt ons, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En dan zegt het antwoord dat de eeuwige Zoon God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En vraag 36 vraagt, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dan zegt het antwoord, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomene heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Deze zondag spreekt er dus van hoe Jezus Christus is mens geworden. Drie dingen worden hier verder in genoemd, die wij dan ook verder willen verklaren. Ten eerste wordt hier gezegd wat hij was. Ten tweede wat hij werd. En ten derde wat hij hierdoor zijn kon. Jezus Christus mens geworden, wat hij was. Hij was de eeuwige Zoon van God. Wat hij werd, echt mens. En wat hij hierdoor zijn kon, onze middelaar. Deze drie dingen staan er in deze 14e zondagsafdeling van onze Heidelberger Catechismus. De vorige vier zondagen spraken ons van de namen van de middelaar. We hebben achterinvolgens gezien wat het betekent dat wij belijden te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, onze Heere. Toen hebben we dus getracht te verklaren wat hij is. Hij, de verlosser, want daar gaat het immers in dit stuk over. We zijn nog steeds bezig aan het tweede gedeelte van onze catechismus, wat spreekt over God en Zoon en onze verlossing. We hebben dus in de vorige zondagen gezegd wie die verlosser is. En nu gaat de catechismus drie zondagen wijden aan hetgeen wat deze verlosser gedaan heeft. Hij is Jezus Christus, Zoon Gods, onze Heere. En wat heeft hij nu gedaan? En dan zal daar het antwoord op volgen hier in de 14e, 15e en de 16e zondag. Hij heeft zich vernederd tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Dat noemt men de trappen van Christus' vernedering. Daar was een afdaling tot in de hel toe. En dat is hier begonnen. In deze 14e zondagsafdeling, daar begint die afdaling, die weg naar de hel. Naar de diepte, naar de totale godsverlating. De weg naar het eeuwige oordeel, naar de rampzaligheid. Die begint hier, voor Christus. Hier is het begonnen. En dat is uitgelopen in de hel. En dan klimt hij op, want hij kan in de dood niet blijven. Hij is immers de rechtvaardige God en het eeuwige leven. En dan besteedt de onderwijzer er weer drie zondagen aan. Hoe dat hij nu uit die diepte der hel is opgestegen. En aan zijn vaders rechterhand gezeten is en eeuwig leeft om voor ons te bidden. Nu dus het begin van zijn lijden. Wat hij gedaan heeft. Men noemt dat de staat van Christus vernedering. Waar hij langs deze trappen is afgedaald. Zijn nederige geboorte. Zijn lijden. Zijn sterven. Zijn nederdaling ter hel. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Het klinkt niet erg somber. Immers, wie zou er nu somber zijn bij de geboorte van een kind? Is dat niet altijd, en zeker zo moet het zijn in het christelijk gezin, een reden tot grote dankbaarheid, tot hartverheffende vreugde? Wanneer de liefde van het huwelijk gezegend wordt en God een kind geeft, hij heeft er immers zelf van gezegd dat het erfdeel des Heeren is. Hij heeft er zelf van gezegd dat er een beloning in is van de Heere. Wie zou er niet blij mee zijn? Hoe kan dan deze 14e zondagafdeling toch de eerste trap zijn naar de diepte? De eerste trap naar de hel? Naar de totale hulpeloosheid, naar de toorn en naar het oordeel? Ja, omdat Christus kwam, niet als gewoon kind, niet als onze één, maar omdat hij kwam als dat geheel enige kind, als een middelaar Gods en der mensen, omdat zijn geboorte genoodzaakt werd door onze zonde. Hij had eigenlijk niet moeten geboren worden. Ik spreek niet naar Gods raad, maar naar de mens, naar hetgeen wat wij geweest zijn, naar hetgeen waar wij toegesteld zijn, dan had Christus er eigenlijk niet moeten zijn, althans niet als mens. Dan had Christus eeuwig in de hemel moeten blijven, dan had hij daar de heerlijkheid met een Vader en de Heilige Geest storeloos moeten delen. Dat hij op de aarde gekomen is, dat is door ons, dat is om ons. Door onze zonde hebben we het noodzakelijk gemaakt dat hij op de wereld kwam. En met zijn inkomst in de wereld, met zijn ontvangenis reeds, door de Heilige Geest in de schoot van Maria, wordt hier het begin van onze mislukking, van onze totale mislukking, van onze verdoemelijkheid voor God getekend. Het is nood. Christus is uit de nood geboren. Uit de nood van de zonde. Maar ook uit de nood van de liefde. Omdat het God behaagd heeft om deze wereld te redden. Die onder de zonde verloren ligt en verloren zal gaan. Uit die nood heeft God omgezien naar een verlosser. Maar ook uit de nood van zijn eeuwige liefde. Omdat hij zijn schepping terug wilde hebben. En zijn mensheid. Wat hier ook in ligt, dat is dit. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het woord vlees geworden. Immanuel, God met ons. Wij hebben vaak zo'n moeite in ons gebed om een voorstelling te krijgen van degene tot wie wij bidden. Daar kampt u toch ook wel eens mee. Wie is nu eigenlijk God? Wie stel ik me nu toch eigenlijk voor als zijnde de eeuwige God? Waar denk ik nu aan als ik mijn handen vouw? En mijn knieën buigt. En mijn ogen sluit. Aan wie denk ik dan? Wat voor een voorstelling maak ik dan van God? Nu komt God ons te hulp. Het woord is vlees geworden. De eeuwige God heeft onder ons getabernakeld. Immanuel, God met ons. Te zien. Te aanschouwen. Hetgeen onze handen getast hebben, zegt Johannes. Van het woord des levens. Dat verkondigen we u. God komt ons. Gevallen mensen te hulp. Als we nu niet weten moeten hoe we ons God moeten voorstellen. Als het zo moeilijk is om in ons gebed ons te concentreren op iemand die we nog nooit gezien hebben. Dan zegt Christus, ik ben God. Ik ben Immanuel. Val maar aan mijn voet. Denk maar aan mij. Stel u mijn aangezicht maar voor u. Schouw maar geduriglijk in mijn doorboorde handen. Let maar op mij met bloed bedekt aangezicht. En roep dan maar aan mij. Want ik ben de eeuwige God. De waarachtige God en het eeuwige leven. Hierin komt hij ons zondaren te hulp. Het zou ons kunnen helpen in onze aanroeping van hem. Uit de nood van ons leven. En dan blijkt uit deze 14e zondag. Dat ook dat geboren worden van Christus, dat komen van Christus op de wereld, dat aannemen van onze menselijke natuur, dat dat een daad geweest is van de drie enige God. Dat is dus niet het afgetrokkene, een daad geweest van Jezus, van de tweede persoon, van God en Zoon, maar dat is een daad van de drie enige God. Christus is niet barmhartiger dan zijn vader. En het is niet zo dat we zeggen, ja, die Heilige Geest, dat betekent niet zoveel als je Jezus maar hebt. Het is het werk, altijd het werk van de drie enige God. Want hier zien we het, hij was de eeuwige Zoon God, die waarachtig een eeuwige God is. En al wordt het hier niet uitdrukkelijk genoemd, dat betekent dus de eeuwige Zoon des Vaders. De Zoon des Vaders. En als Zoon is hij gekomen. Als Zoon Gods is hij naar beneden gekomen, naar de aarde. Als Zoon des Vaders is hij op de aarde gekomen. Die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, aangenomen staat er in het vervolg. Dat heeft hij zelf gedaan. En dan staat er in die tussenzin, uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking des Heilige Geestes. Daar worden dus de drie personen, alle drie inbegrepen in dat werk van de ontvangenis en van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Het plan is ontsproten aan het hart des Vaders. Het wordt uitgevoerd door de Zoon. En het wordt tot onze troost aan ons verkondigd door den Heilige Geest. Altijd in de zaligheid van elke zondaar van de ganse kerk is de drie enige God betrokken. Zo ook in deze ontvangenis en geboorte van de Zoon van God. En dan staat er zo dat hij het vlees en bloed heeft aangenomen. Dan moet u vooral in onze dagen wel opletten. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Er staat niet dat hij vlees en bloed geworden is. Het is niet zo dat God vlees en bloed geworden is. Dat wil men op vele plaatsen en in vele kerken ons vandaag wijsmaken. Dat God mens geworden is. Dan wil men niet meer weten van een eeuwige God, van een regeerder van de hemel en van de aarde, van een macht, van een almachtige God die de haren van ons hoofd telt, die al de touwen van de wereld in zijn handen heeft. Maar dan wil men enkel nog maar weten van een God die mens geworden is en die we volgen moeten en wie beeld we moeten gaan dragen. Nee, dat staat er niet in de catechismus. Daar staat dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Dat wil zeggen, hij is God gebleven. God is niet mens geworden, maar God heeft de menselijke natuur aangenomen. Die heeft hij bij zijn Godheid aangenomen. En ik weet wel, de kerk heeft door alle eeuwen heen moeite gehad om het onder woorden te brengen. Ook in de oudste belijdenisgeschriften van Nicea, van Athanasius, daar worstelt de mens. Daar worstelt hij met de beperkte woordenschat om uit te drukken wat hij hierin gevoelt, wat hij hierin aanvaardt, wat God hem hierin bekend maakt. En de concilies uit de eerste tijd van de christenkerk, die hebben tegen diverse ketters meer gezegd wat het niet was, of wat het wel was. Ze hebben meer gezegd, niet gescheiden, zodat er een God Jezus op de aarde loopt en een mens Jezus op de aarde loopt. Maar ook niet zo ineengesmolten dat de Godheid opgegaan is in de mensheid of de mensheid in de Godheid. Zo niet, zeggen ze. Maar hoe dan wel? Ach, ze hebben zich uitgesproken in woorden die de Heilige Schrift hun voorgesproken heeft. Daar geen verklaring aan kunnende toevoegen. Want dan moeten wij mensen zeggen, het is een wonder in onze ogen. We lezen het wel. We horen het wel. Maar wij doorgronden het niet. Maar wij behoeven het niet te doorgronden om te kunnen aanbidden. Daar zijn zoveel dingen in de Bijbel die we niet doorgronden. Maar die we toch mogen aanbidden. Wie kan de eeuwige God doorgronden? Het zijn van God. Wie kan de majesteit Gods doorgronden? Wie kan de heerlijkheid van het hemel, het eeuwigzalig leven doorgronden? Wie kan de krachten en de machten van de engelen en van de geesten doorgronden? Maar we mogen God aanbidden in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Zo is het hier ook. Er staat slechts weinig van genoemd. Maar laat dat weinige ons dan op de knieën brengen. En laat dat weinige ons dan doen uitroepen. O God, wilt u dat doen? Zo diep afgedaald, zo laag gebogen. En dat voor mij, dan is het genoeg. Dan weten we genoeg, dan kennen we genoeg. Dan zijn we gekomen tot de aanbidding, begin van het hemelleven. Nu staat er dat hij dat aangenomen heeft. Wij nemen ons leven niet aan. Wij krijgen het leven. Middelijk door onze ouders, onmiddellijk van God. Dat nemen we niet aan. We hebben over onze geboorte niets te zeggen. Maar dat was bij Christus anders. Onze geboorte is een lot. Door God beschikt. Maar Christus' geboorte was een daad. Christus heeft de menselijke natuur aangenomen. Dat heeft hij gedaan als de Zoon van God. Hij die de eeuwige God was. Die voor zijn vaders aangezicht was. Die met eer en heerlijkheid gekroond was. Hij die al zijn vermakingen had in de gemeenschap. Met zijn vader door de Heilige Geest. Voor wiens aangezicht de engelen zich nederbogen. Hij is nedergekomen. Hij heeft de troon en de kroon die hij bezat en die hij droeg verlaten. En hij is op de aarde gekomen, aangenomen hebbende de ware menselijke natuur als de Zoon van God. Dat is een daad geweest. Daar heeft hij vrijwillig toe besloten. Hij heeft er van de Vader toe gevraagd in de stilte van het raadsbesluit voor de tijden der eeuwen genomen. Maar hij heeft er vrijwillig toe besloten. Hij heeft gezegd, ja Vader, ik wil geboren worden. Ik wil nederdalen. Ik wil gaan om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij aan de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dat heeft hij gezegd. En in de volheid des tijds, toen is hij gekomen. Toen heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En hier begon dan ook het lijden. Het lijden, ach u weet het wel. Dat was niet enkel het genageld worden aan het kruis. Dat was niet enkel het kruipen in Gethsemane's hof. Hoewel daar het lijden zijn toppunt bereikte. Maar het lijden is reeds aangevangen toen hij ontvangen werd. In de schoot van Maria, onder de werking van de Heilige Geest, toen is het lijden reeds aangevangen. Dat was reeds vernedering voor God, dat hij af moest dalen in de diepte van ons mens zijn, de kroon en de troon der heerlijkheid verlaten. Bethlehem, dat is het voorspel al. Van Golgotha. En Golgotha, dat is het verlengstuk van Bethlehem. Zo moet u het zien. En dan begint er hier reeds een bron. Zijn heldere en frisse en zaligende werking te openbaren voor het hart. Dat schrijen tot een vlucht. Natuurlijk, wij weten niet en onze ouders weten ook niet wat ons boven het hoofd hangt. Wat God over ons besloot, wat de mensen over ons zullen brengen, als we geboren worden. En daarom kunnen onze ouders blij zijn. Daarom is er vreugde dat er een kind geboren wordt. O, dat is ook genade, dat God voor ons verbergt, wat er over het hoofd van ons en van onze kinderen in deze wereld zal heen gaan. Indien we wisten aan het begin van ons leven, wat in ons leven ons overkomen zou. We zouden niet één vrolijke dag meer op de wereld hebben. Niet één meer. Dat is ook genade voor God, van God. Dat hij dat toegesloten heeft. Dat hij dat niet van tevoren geopenbaard heeft. Maar anders was het met de Heer Jezus Christus. En daarom begon zijn lijden al zo vroeg. Want toen hij het aannam. Toen hij zich bereid verklaarde. Toen hij nederkwam. Toen was zijn ganse leven als een geopend boek voor hem. Toen was zijn ganse leven klaar en doorzichtig. Toen wist hij wat met hem gebeuren zou. Hij wist het dat er voor hem geen plaats zou zijn in Bethlehem. Hij wist het dat hij in een schamele krib zou worden neergelegd. Hij wist het dat er voor hem geen vlagvertoon zou zijn en geen saluutschoot. Hij wist het dat de grote eruit niet zouden komen om zich als een kribbe neer te bouwen. Hij wist het dat hij straks vluchten moest voor het wraakzwaard van Herodes. Hij wist het dat hij als jongen miskend zou worden in zijn ambtelijke bediening. Door degene die hem op aarde het liefste waren, namelijk zijn moeder en zijn vader Jozef. Hij wist dat hij straks van zijn discipelen menigmaal verdacht zou zijn, in de arbeid die hij ook om hunnentwil op de aarde op de hand gezet was en deed. Hij wist dat hij straks door de zijne verworpen zou worden, dat hij als het lam Gods buiten het heilig Jeruzalem sterven moest, dat alles wist. En dat alles weten. Maakt die daad van zijn geboren worden zo groot, zo hartverheffend, zo verwarmend voor mens die onder het ontdekkend licht van Gods genade moet zeggen: O God, reeds van het uur van mijn geboorte af is mijn schuldboek de lange lijst. Reeds van het uur van mijn geboorte af is mijn schuldboek de lange lijst van mijn overtredingen, mijn goddeloosheden voor uw aangezicht gekomen en gesteld, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Maar nu daartegenover, de eeuwige Zoon God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft staan en blijft. Ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest, aangenomen heeft. Dus denk erom hoor, dat is ook in deze dagen noodzakelijk, dat we het vasthouden. Want die hier struikelt, die struikelt ten koste van zijn zaligheid. Die niet gelooft dat hij die op de aarde wandelde, tevens was de waarachtige Zoon van God en bleef. De eeuwige God, die struikelt, zeg ik, tot vallens toe. Want is hij niet de eeuwige Zoon van God? Kan hij niet aan God betalen voor onze zonde? Moeten we zelf door onze gerechtigheid, met onze gerechtigheid voor God staan? Moeten we zelf de schuld betalen? Moeten we zelf ons leven heiligen? Moeten we zelf onze eigen zaligheid verwerven, wat alleen maar naar het woord van God onmogelijk is. En u staat er verder van hem, dat hij het vlees en bloed, waar menselijke natuur, uit vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen. De ware menselijke natuur, echt vlees en bloed. Want al is hij dan de eeuwige Zoon van God, het is toch even waar dat hij onze ware, waarachtige menselijke natuur heeft aangenomen. Ons vlees en bloed, het was geen schijnlichaam, zo de dopers geleerd hebben, die Jezus veel te heilig vonden, om uit echt vlees en bloed als een echt kind van moeder Maria geboren te worden. Nee, zeiden ze, hij heeft de kiem van zijn menselijk lichaam meegebracht uit de hemel. En dat lichaam, dat is wel gegroeid in het lichaam van Maria, maar het heeft toch de substantie van Maria, van het mens zijn, niet aangenomen. Dat heeft hij uit de hemel meegebracht. Maar dan kon hij niet onzer een zijn. Dan is het ook niet waar wat we straks gelezen hebben uit Galaten 4. Dat hij in alles ons gelijk geworden is. Dat hij gelijk de kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig geworden is. O, houd het vast. Want ook hier komt het op aan. Nou, aan de ene kant, als die geen God is, kan die niet voor ons bij God betalen. Maar aan de andere kant, als die niet echt mens is, tot wie moet ik dan bidden? Dan verstaat hij mijn noden niet. Dan is hij niet in mijn mens zijn ingegaan. Dan weet hij niet wat ik lijd en wat ik strijd en wat ik zucht en wat ik draag en wat ik begeer, wat ik mis en wat ik bezit. Maar juist dit maakt hem een medelijdend hoge priester voor mij. Dit mag hij ook zijn, dit wil hij ook zijn voor u. Dat hij het vlees en het bloed van de maagd Maria heeft aangenomen. Van het begin af aan is het een echt mens geweest. Uit Maria geboren. En hij heeft zo de menselijke natuur aangenomen. Hij heeft de leeftijd van de mens in al zijn geledingen doorworsteld, zeg ik. O, nimmer berouwde het hem, hoe zwaar het ook viel, mens geworden te zijn. Van Job lezen wij dat hij zijn geboortedag vervloekte. En ook van Jeremia dat hij verwenste dat hij geboren was, wanneer hij het leed aanschouwde. Maar dat lees ik van Jezus nooit. Nooit had hij er spijt van. Nooit heeft hij gezegd, was ik maar niet geboren. Hij heeft de loopbaan gewillig gelopen tot het bittere einde. En dat begon hier. Hij heeft ook de kinderjaren doorlopen. Een gewoon mens. Ons vlees en bloed. Hij heeft met de zorgen van het kind en in de zorgen van het kind gedeeld. Hij heeft gewoon op de schoolbanken, hoe primitief dan ook in die dagen. Hij heeft gewoon op de schoolbanken moeten leren lezen en moeten leren schrijven, net als al onze kinderen. Hij heeft moeten leren de geschiedenis van zijn volk, welk de geschiedenis des verbonds was, van de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, van zijn vader. Dat heeft hij allemaal moeten leren. En als hij straks van school komt, dan wordt hem de gereedschapskist door vader Jozef op de schouder gezet. En dan moet hij mee. De Joden, ze kenden hem niet anders als de timmerman, de zoon van Jozef, de timmerman, zeg. Zo hebben ze hem gekend. Hij heeft de last des levens gedragen. Hij is niet opgevoed aan het hof van Farao, maar hij is opgevoed in het verachte Nazareth. En daar heeft hij de hitte van de dag en daar heeft hij de koude van de nacht doorstaan. Daar heeft hij het zweet wat aan de arbeid kleeft, de tranen, de vloek die aan de arbeid kleeft. Die heeft hij gedragen. Nee, let op. Ik zeg niet dat de arbeid een vloek is. De arbeid is een zegen. Dat gaan we nu weer te meer zien. Als er werkeloosheid komt. Dan gaan we zien welke zegen dat God gelegd heeft in de arbeid. Maar aan die arbeid kleeft de vloek. Daar waar God van gezegd heeft. In het zweet van uw aanschijn zult ge brood eten. Dat brood eten. Dat werken. Dat verdienen en eten van het brood. Daar kleeft zweet aan. Daar kleeft moeite aan, daar kleeft verdriet aan. Elke dag weer opnieuw, moeder die in het gezin werkt, van 's morgens tot 's avonds. Hoe graag ze het ook doet, met hoeveel liefde van haar hart ze haar kleine ook verzorgt. Maar er kleeft verdriet aan, er kleeft zweet aan, er kleeft smart aan. Van de koning op de troon tot de armste van de armste arbeiders, daar kleeft smart aan dat brood eten, aan die arbeid. En die smart, die heeft Jezus nu ook gevoeld. Die heeft hij doorleden. Die heeft hij gedragen. Hij wist wat het was te moeten arbeiden op een aarde die vervloekt is om daar zonden wil. O, wat een vertroosting hebben hier de gelovigen. Die soms in moeite en in strijd en onder veel zuchten, soms met pijnen des lichaams, soms benauwd naar de geest, hun arbeid moeten verrichten. Om een dagelijks brood te verdienen. Wat een vertroosting dat er een hoge priester in de hemel is. Die van al deze dingen afweet. Die proefondervindelijk gearbeid heeft tot aan zijn 30ste jaar. En die de lasten van de dag en van de nacht gedragen heeft. Nu kan u ook in alles te hulp komen. Nu is er ook geen leed en geen droefenis. Er is geen vermoeidheid en geen ellende. Waar je niet op hem zou kunnen vluchten. En waarin hij u niet zou verstaan. Overal en in alles is hij verzocht geweest. Maar dat is waar. Gods woord zegt het nadrukkelijk. In hem was alles zonder zonde. Hij was die laatste Adam. Die tweede Adam. De eerste Adam heeft het in de lusthof verknoeid. Toen hij werken mocht zonder zweet. Toen zijn werk was als het werk van de engelen in de hemel. Toen heeft het hem niet behaagd om in de voetstappen van zijn grote meester te blijven gaan. En nu komt de tweede Adam, de laatste Adam. ondergaand andere omstandigheden, die komt in een hof waar doorn en distelen groeien, op een aarde waar de vloekheerschappij is, daar komt hij. En daar treedt hij gewillig in het strijdperk. En daar doet hij over. En dat zonder zonde, zonder murmurering. Het was voor Jezus nooit de kast. Hij vloekte nooit als het regende. Hij vloekte nooit op de mensen en niet op God als het hem tegenging. Hij heeft altijd zijn arbeid gericht, verricht getrouw. Getrouw als de engelen in de hemel. Hij kon de mensen tot een getuige roepen dat hij nooit iemand benadeeld had. Dat hij nooit aan iemand zonde gedaan had. En zijn Vader in de hemel heeft er het amen opgezet. Toen hij hem opwekte uit de dood. Zie die troost. Die openbaart hij ons. Ook in dit antwoord als er staat. Dat hij de ware menselijke natuur. Uit het vlees en bloed. Van de maagd Maria. Door de werking des Heilige Geestes. Heeft aangenomen. Opdat hij. Ook het ware zaad van David zijn, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zon. Het ware zaad van David staat. Dat houdt nog iets meer in, als dat er staan zou, een waar mens, dat is ook waar. Maar het staat het ware zaad van David. Wie was David? David was een Jood. Ja, een Jood, maar met heidens bloed in zijn aderen. Oud was een onvervalst kind van Abraham. Maar in het voorgeslacht van David. Daar vinden we Rut. En nog verder terug. Daar vinden we Rachel. Dat zijn de stammoeders. Uit het huis van David. Uit die is David voortgekomen. En uit David is Christus voortgekomen. Wat het vlees aangaat. Vernedering, maar ook vertroosting. David was geen engel. David was geen duivel. David was een mens. Met heidens bloed in zijn adem. In die geslachtslinie van Christus vloeien de heidenen reeds toe. Uit deze bron is hij ontsproten. Dwars door deze aardlagen heen. Door deze modderlaag is de klare fontein. Van de reine mens, van de laatste Adam, ontsproten. Daar kleeft nog meer aan. Die naam Zaad David, die betrekt ons ook bij de strijd. Die dat zaad van David onderworpen geweest is en heeft moeten strijden in deze wereld. Daar is al wat afgekomen op dat zaad van David. Dat zaad van David, dat heeft Farao reeds willen verdrinken in de Nijl. Dat zaad van David heeft Amalek willen neerslaan in de woestijn, weet u wel. Toen ze de kudde des Heren aanvielen die nauwelijks uit het diensthuis van Egypte waren ontvloden. Dat zaad van Abraham, dat heeft Haman willen vernietigen. Dat zaad van David, dat heeft tenslotte Herodes willen uitroeien. Daar zijn wat aanslagen gepleegd op het zaad van David. O, als je het Oude Testament nagaat, dan is de hele strijd tegen het volk der Joden. Dat is een strijd tegen Christus. Dat is een strijd tegen het zaad van David. Dat is een strijd tegen God zelf. De Satan wist veel meer dan Farao. En veel meer dan Haman en veel meer dan Herodes. De Satan wist dat in dit volk, in de lendenen van dit volk, de Christus des Heren verborgen was. En daarom zijn de Joden zo vreselijk geslagen, zo vreselijk vervolgd, zo telkens weer het mikpunt van allerlei vijandelijke machten, ook onder het Oude Testament. En in die vervolging hebben ze opgestaan en zijn ze opgestaan tegen de Heren. En tegen zijn gezalde. En nu klinkt het als een triumflied. Hij is het ware zaad van David. En hij is geboren eindelijk. De Satan heeft niet het laatste woord. Maar God heeft het laatste woord. Het was door de strijd, door de moeite. Door alle vijandschap is het ware zaad van David geboren. en hij is zijn broeder. In alles gelijk, geworden uitgenomen, de zonde waar ik u zo even van gezegd heb, zijn broeder in alles gelijk, maar dan zonder zonde. Geen smet die hem aankleedt, geen zondige gedachte, geen zondig woord, geen zondig werk. Wat men zich ook tegen hem veroorloofde te doen, hij is altijd gebleven. Het vlekkeloos lam, dat de zonde der wereld wegneemt. En u vraagt dan ook, vraag 36, wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En dan juicht de onderwijzer dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Daarvan willen we spreken in onze derde gedachte, nadat we gezongen hebben uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid allen tijd vermelden door mijn ring. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, dat uw gemaakte stek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Het eerste vers van Psalm 89. Vraag voor deze tijd. Daar beginnen de kinderen al mee. Ja, wat verdien ik ermee? Wat brengt het me op? Wat nut heb ik ervan? Deze wereld vraagt naar het voordeel, naar het nut. Word ik er beter van? Zo niet, dan doe ik het niet. Wat nut? En nu zegt de onderwijzer ook, wat heb je daar nu aan? Wat brengt dat nu op? Wat voor nut baart dat nu? Wat voor nuttigheid verkrijgt gij? Je wordt er persoonlijk bij betrokken. Door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En dan zegt hij, nee, dat nut dat zit er niet in aardse rijkdommen. Dat nut, dat wordt niet uitgedrukt en uitgeteld in schatten van deze aarde. Nee, dat niet. Nee, zulke nut heeft Christus kerk niet van die ontvangenis en geboorte van Christus. Want dan geldt het dat degene die hem volgen, kruisdragers zijn. Dan geldt het, die mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op. Dan geldt het niet vele rijken en niet vele edelen, maar het dwaze en het onedele en het verachte. Dat heeft God uitverkoren om rijk te zijn bij hem. Nee, om tijdelijke eer, geldelijk voordeel, aard aanzien, werelds genot. Nee, dan kun je niet bij Jezus terecht. Dan word je in hem teleurgesteld, zien jullie dat? Als je om zulk nut discipel van Jezus wordt lid van de gemeente, je bij Gods volk schaart, dan zal het je vroeg of laat een steen des aanstoots worden. Nee, denk dat niet. Dat niet. Maar is er dan geen nuttigheid, grote nuttigheid? Groter nuttigheid dan er ooit in goud en zilver gevonden werd in een en aanzien. Weet je welk nut, zegt de onderwijzer, dat u onze middelaar is? Dat u nu zo, als de waarachtige God en als een waarachtig rechtvaardig mens, kan die tussen God en tussen mij staan. En dat is nodig. Want God is rechter. Hij ziet onze zonden. Vanaf onze jeugd, vanaf onze ontvangenis. We waren van onze ontvangenis al af al voorwerp van Gods toren. Voordat we geboren waren, waren we al een klompje zonde in de moederschap. En toen we op de aarde kwamen, toen werd het er niet beter op. Toen gingen we met onze gedachten, met onze woorden en met onze werk, ons schuldregister vergroten. De erfzonde noemt men dat waarmee wij geboren worden. Waar je nou niet zo gauw last van hebt. Waar je ook niet zo vaak aan denkt. Niet waar? Laat ons eerlijk zijn. Denk je niet zo vaak aan. Dat al zouden we op de aarde nooit ene zonde doen. Nooit. Dat we dan toch reeds waardig waren. Om voor eeuwig van God verstoten te worden. Omdat we in zonde ontvangen en ongerechtigheid geboren zijn. Al zouden we heilig leven. Kan niet. Maar dan zouden we heilig leven, net zo heilig als Jezus. Dan zouden we bij ons sterven nog verloren gaan. Omdat we uit Adam geboren zijn. Omdat de wortel van ons leven niet deugt. Ik weet het. Daar gaat soms een hele strijd aan vooraf. Eer we daar amen op zeggen. Eer we het in die zin met God eens zijn. Eer het van harte met David mogen toestemmen. David was er ook niet zomaar. Hij was in een pijloze put getuimeld. En toen hij het diepe verderf van zijn hart beleefde, ervaren had en erover van God bestraft werd. Toen keerde hij in tot zichzelf. En toen zei hij, o God, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en in ongerechtigheid geboren. In zonde ontvangen. In ongerechtigheid geboren. Nee, dat bedoelde David niet als een doekje voor het bloeden. Zoiets van, dat moet je verklaren uit de val des mensen. Zoiets van, ach ja, zo is een mens nou eenmaal. Nee, zo waarachtig niet. Zo bedoelde David het niet. David zei niet, nou ja, heren, zo ben ik nou eenmaal. Nee, hij beschuldigde daarin zichzelf. En hij viel daarin onder het oordeel God. En hij bekende het daarin hartelijk. Hierin beleed hij met zijn ganse ziel. O God, al had ik deze zonde niet gedaan. Dan nog was ik voorwerp van uw toorn. En dan nog had ik niet geen gerechtigheid om voor u te kunnen bestaan. Begrijp u? Dat maakt de schuld niet lichter. Zo zien wij vaak onze erfzonde. Dan zeggen we, ja, dat, zo is een mens nou eenmaal. Dat leeft nou eenmaal in je hart. Ja, maar als God het ons laat zien, dan gaan we door de knie. Dan zeggen we niet, zo is een mens nou eenmaal. Maar dan zeggen we, o God, zo ben ik. Zo ben ik geworden door de zonde. Dat aandeel wat ik reeds meebreng op deze wereld uit de erfschuld, dat wordt me rechtvaardig toegerekend, omdat ik in mijn verbondshoofd van u ben afgeweken, omdat ik hetzelfde gedaan zou hebben als wat Adam gedaan had. Zijn schuld, mijn schuld. O, dan is het wat de tollenaar zegt. O, Heere, zegt hij, nou is het verloren. Nou is het kwijt. Nou is het voor altijd kwijt. Dan doet hij de koorden der veroordeling om de hals. En dan gaat hij zo tot Israëls koning. Tot Israëls koning in de bekentenis. Ik ben de zondaar. Ik heb het verloren voor God. Maar uit die zalige winst, uit dat verlies wordt die zalige winst geboren. Want dan geldt het woord in al zijn kracht, die daar zijn leven verliest, die het daar met God eens wordt, die het met zijn hand onderschrijven mag, des doods schuldig te zijn, die het eerlijk uit de diepte van zijn hart bekent, Heere, zo ben ik nu, door eigen schuld geworden. Zie dan bloeit hier aan de boom van Gods welbehaag, de rijke vrucht van deze schuld, vergeving door het bloed van de middelaar, dat hij onze middelaar is. Daar is voor die rechtvaardige God een middelaar gaan staan, een tussenpersoon. En daar staat, die is er reeds gaan staan in zijn onschuld, in zijn volkomen heiligheid, waarin hij ontvangen en geboren werd. Dus dat begon niet pas toen hij 30 of 33 jaar was, maar dat begon reeds toen hij door de Heilige Geest in de schoot van Maria gelegd werd. Toen bedekte hij reeds mijn zondige ontvangenis voor het aangezicht van de Heilige God. En in zijn geboorte die zonder zonde was, in zijn leven wat altijd naar de regel van Gods heiligdom geweest is, heeft hij altijd schuldbedekkend voor God gestaan. Schuld bedekken met zijn heilig leven, met zijn smetteloze geboorte. O kom, gij die onder de last van uw zonde klaagt, gij die het hopeloze van uw leven inziet, gij die menigmaal onder de toren van God u gevoelt nederliggende, gij die het dikwijls moet uitroepen, o God, de bron van mijn leven is bedorven. Elke keer weer opnieuw, dan borrelt het bittere water der zonde naar boven. Hoe kom ik van mezelf verlost? Hoe zal ik mezelf nog eens verliezen? Hoe raak ik mijn eigen ik nog eens kwijt? Hier. Want die geboorte van Christus, die ontvangenis van Christus, dat is het oordeel voor ons. Net zo goed als dat de doop. U weet wel, in mijn toespraak tot de doop, bij de doop zeg ik het zo dikwijls. Die doop is in de eerste plaats een oordeel. Dat in de eerste plaats goddelijke sententie over de zondaar ten uitvoerlegging van het gericht. Dat is sterven. Gedoopt worden, dat betekent sterven. Dat betekent verloren gaan. En zo ook dat geboren worden van Jezus. Dat betekent voor mij en voor u verloren gaan. Dat geboren worden voor hem is noodzakelijk gemaakt. Doordat de wortel van ons leven bedorven is. Maar hier begint dan ook, zoals bij de doop, het eeuwige leven te vloeien. En die nu die vloek aanvaardt en onder dat oordeel was, die nu met een gebroken hart de voeten des Heren zoekt, die nu de schuld bij hem beleidt, zie dan springt hier de bron van het leven. Want dan ziet God geen zonden in zijn Jacob, of zijn ze nog zo zonden. En dan ziet hij geen overtreding in zijn Israël, al hebben ze dan van de moederschoot af tegen God overtreden. Oh, dat kan de wereld niet begrijpen, we kunnen het zelf ook niet begrijpen, laten we maar eerlijk zijn. We kunnen het zelf ook niet begrijpen. Als we alles verknoeid hebben, alles blijven verknoeien. En schuld met schuld vermeer. En in de smart onze ongerechtigheid onze ziel voor hem uitstorten dat hij ons genadig is. We kunnen het zelf ook niet begrijpen. En als hij dan gaat openbaren dat hij ons genadig is. Om deze middelaar die voor zijn aangezicht staat, zouden we dan Jezus niet gaan minnen? Zouden we hem niet verheffen als het hoogste van onze blijdschap? Zouden we zijn voetstappen niet begeren te drukken, totdat we voor God in Sion mogen verschijnen? O geliefde, dat lam God, dat zal straks de wereld oordeelt, wat zal dat erg zijn? Als u dan onbekeerd voor God zult staan, dan zal dat lam met ons vlees en bloed op de troon zitten. We zullen hem zien, wij allen zullen hem zien, wat zal dat erg zijn? De toorn van het lam is het allerergste, waardoor de zondaar gedragen zal worden. Want dan zal die toren van het lam zich tegen ons ontsteken. Als hij zich daar zal voorstellen als de koning der koning, als de Heere der Heeren in de gedaante van de mens, vlees en bloed, zo zal die komen, op de wolken des hemels. Een verheerlijk lichaam, maar dan toch een echt lichaam. O, dan zal heel zijn verschijning tegen de zondaren getuigen. Dan zal hij zeggen, ik ben vlees geworden.
Ik ben in uw arbeid ingegaan. Ik ben onder de vloek gekomen. Ik heb de hitte van de dag en de koude van de nacht gedragen. Maar ge zag geen schoonheid en geen gedaante aan mij. Ge hebt het nooit voor mij verloren. Ge hebt nooit uw gevouwen handen tot me opgeheven. Ga weg van mij. Ik ken u niet. Ik heb u nooit gekend. Maar wat zal het ook een reden zijn tot eeuwige blijdschap. Wanneer we Jezus zullen zien met eer en heerlijkheid gekroond. Die hier in onze lage staat is ingegaan. Door wiens striemen we genezing ontvangen hebben. Dan zullen we toch geen vreemd God ontmoeten. Dan zal diezelfde Jezus die we hier lief gekregen hebben met al de liefde van ons hart. Omdat hij voor ons arm geworden is. Omdat hij in onze nederige staat is ingegaan. Omdat hij de vloek van onze zonde gedragen heeft. Diezelfde Jezus zal ons opwachten aan de boden der eeuwigheid. Aan de gouden kust. Waar hij zijn engelen bevelen zal om ons te dragen in zijn middelaarschool. Diezelfde Jezus zal ons toeknikken. Wanneer we door de engelen tot hem gevoerd worden. Diezelfde Jezus. Die we hier door het geloof aanschouwd hebben in de stal van Bethlehem. En door wiens striemen. Die hij op Gabbata en Golgotha heeft opgelopen vanwege onze zon. Door het heilig recht Gods hem toegedeeld ons genezing heeft aangebracht. Dan zullen diezelfde ogen die ons aanzagen toen hij bad van het kruis houdt. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die zullen door ons aanschouwd worden. Wat zal dat heerlijk zijn? Wat zal dat groot zijn? Wat zal dat stof zijn tot eeuwige verwondering? Ja. Dan geloof ik toch dat de kerk nooit uitgezongen zal worden. Wanneer ze het gekroonde lam zullen als gouden arm geworden. Om arme zondaren rijk te maken. Dan zal het loflied der verlosten. Tot in aller eeuwen eeuwigheid. Met nieuwe stemmen gezongen worden. Tot ere van de Vader die er zijn zoon voor over had. Tot ere van Jezus Christus die kwam als onze reed. En tot ere. Van de Heilige Geest die eeuwig ons zal doen zingen. In de hemel der hemelen. Waar we met het lam zullen mogen wandelen. Eeuwiglijk en altoos. Amen. Heren, dat deed u voor ons. Dat hebt u voor zondaren gedaan. Voor mensen die zichzelf niet meer op de been kunnen houden. Die het elke dag opnieuw weer verderven voor u. En die tijden in hun leven mogen leren kennen door uw Heilige Geest. Dat ze het aan u ook hartelijk beleiden. Tegen al uw geboden zwaarlijk overtreden. Geen van dezelfde gehouden te hebben. Nog tot alle kwaad geneigd zijnde. Maar nu de toevlucht zoeken onder de schaduw van uw vleugelen. En bij u. De vorst des levens vergeving vragen van alles om. Ach, bereid u zo uw middelaars vleugel over ons uit. Ga nu met ons de week in. Zegen u ons en onze kinderen. Zegen al de arbeid der liefde. Die ook aan onze jeugd verricht wordt. Zegen u degene die op de school geroepen worden. Om de kinderharten te vormen tot uw dienst. Heren, geef ze daar de langmoedigheid en de liefde toe. En wil ze geduriglijk met uw troost vertroosten. En hun hart aan u verbinden, opdat hun arbeid niet ijdel zijn zal in de Heere. Gedenk u ook aan al degenen die u geroepen hebt, om de jeugd te onderwijzen op de catechisatie en de vereniging, dat de band der liefde groeien mag, dat in het midden der gemeente en op velen gevonden werden, die zich zo voor uw aangezicht leerden kennen, als bedorven in de wortel van het leven. O grote God, dan krijgt u waarde. Dan wordt u die middelaar, de schoonst onder al de mensen, hoog te lopen. Zegen ons, Heer, in de week die we zijn ingegaan. En geef ook uw dienstknecht verstand met goddelijk licht bestraald. Ook in de roeping die tot hem gekomen is, Heer, u weet alle dingen. Maak u het zo, dat de loop van uw koninkrijk bevorderd werd. Dat zondaren werden bekeerd. Dat uw gemeente gebouwd werd in het heilig geloof. En dat we samen onder uw goddelijke goedkeuring het zij heen gaan of blijven mogen wandelen.
nadat u weet dat we nodig hebben, barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het zesde vers. 56, het zesde vers is onze slotzang. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.